Als het hinder is, is het hier.
On m'aurait classé Tutsi.
Ik zou een Tutsi zijn.
Ça signifie une pardon.
Dat is maar een deel van mijn geschiedenis. Maar het prikt er me niet op vast.
Je suis un homme libre.
Ik ben een vrij man. En ik verlang er in de eerste plaats naar te zijn wie ik wil zijn.
Je ne me sens pas d'obligation.
Ik voel me niet verplicht om te zijn wat een ander wil dat ik ben. Ik ben wie ik ben door wat ik zelf wil. En ik ben bereid om daar de gevolgen van te dragen.
Circonstanciellement, je me trouvais être un citoyen rwandais.
Door omstandigheden ben ik een Rwandees burger, een Afrikaan. Maar het belangrijkste is dat ik in de eerste plaats mens ben. Dat ik wil en kan keuzes maken en verantwoordelijkheid dragen.
Gassana Ndoba, leven is vechten.
C'est la trahison du monde, c'est la trahison de la communauté internationale vis-à-vis de ces...
Het is het verraad van de wereld, het verraad van de internationale gemeenschap ten opzichte van haar eigen waarden en ten opzichte van de Rwandese bevolking en in het bijzonder van de Tutsi-gemeenschap die het eerste doelwit was van het vernietigingsprogramma, maar ook ten opzichte van de Hutus die aan hun lot werden overgelaten. Ze werden toch ook vermoord, net als de Tutsis. Ik was toen in Brussel. Maar ik deed wat ik kon. Ik moest in actie komen. Ik had heel weinig tijd om stil te staan met mijn gevoelens. Ik probeerde samen met mijn vrienden uit het comité, met onze vrienden uit diverse milieus, uit de politieke wereld, de pers, de universiteiten, alles te doen om te redden wie er te redden viel. Maar dat is niet voldoende gebleken om de Belgische regering te beïnvloeden. En nog minder de regeringen wereldwijd. Het was roepen in de woestijn.
Vandaag ontmoeten we Gassana Ndoba, een Rwandese filoloog. Gassana werd geboren op een kleine Rwandese heuvel, dicht bij de grens met Congo. Al heel jong ging hij in ballingschap. Eerst naar Congo, later naar Burundi, twee buurlanden. Maar tenslotte ook naar België. Enkele jaren geleden keerde hij terug naar Kigali in zijn geboorteland. Wij gingen mee in zijn tuin zitten en hebben vele uren naar zijn verhaal geluisterd. Gassana werd dus in deze politiek geladen periode geboren, bij de onafhankelijkheid van Rwanda. En hij groeide op in de woelige context van de decolonisatie. Hij ging naar de lagere school op de heuvel waar hij woonde. Daarna ging hij naar de parochiale school, wat toen de missie werd genoemd.
Alors la mission en question était celle de Mibirizi, une des plus anciennes missions catholiques du Rwanda.
De missie in kwestie was die van Mibirizi, een van de oudste katholieke missieposten van Rwanda. Een grote post die in die tijd, midden jaren 50, vele christenen telde. Het was een post van de Witte Paters, blanke mannen met lange baarden, witte indrukwekkende gewaden en grote motorfietsen. En dat werkte enorm op de verbeelding van de kinderen. We waren zo gefascineerd door die moderne machines waar ze op reden. Er was natuurlijk nog veel meer dan de missionarissen. Er was ook de kerk, waar we niet veel over wisten, maar die op ons overkwam als een macht, een bron van kennis. En dus ook een macht die onze toekomst kon beïnvloeden en sturen. Onze keuze, zeker onze beroepskeuze, hing volledig af van wat die goede missionarissen met ons voor hadden. Dat was een belangrijk gegeven. Die mensen hadden macht over ons heden en onze toekomst. De anekdote die ik nu ga vertellen zal u misschien choqueren. Maar in onze verbeelding geloofden we dat de blanken zo rijk waren dat ze zich op het toilet schoonveegden met bankbiljetten. Dat is echt een verhaal dat de ronde deed.
malheureusement, la colonisation a pris fin. Pas toujours dans les faits.
Mais gelukkig kwam er een einde aan de kolonisatie. Niet altijd in de praktijk, maar het idee was er. Er was iets veranderd vanaf de jaren 60. En het was op dat moment, in november 59, dat ik voor het eerst de troepen zag. Een massa mensen die een van de leiders kwamen halen van wat toen nog de APROSOMA heette. Wat betekende Vereniging voor de Sociale Promotie van de Massa, die intussen naar de missie was gevlucht. De repressie die erop volgde was verschrikkelijk. De huizen van de Tutsis werden in brand gestoken door aanhangers van de APROSOMA en de Parmehutu, met de zegen van de koloniale autoriteiten.
De grote problemen waarmee Rwanda te maken krijgt door de decolonisatie en het toenmalige bewind dwingen Gassana om uit te wijken naar Congo, naar Bukavu om precies te zijn. Hij studeert verder aan de middelbare school bij de paters Barnabieten. Maar de Moulelistenopstand, die in die periode Zuid-Kivu in vuur en vlam zet, dwingt de hele familie om opnieuw uit te wijken naar Burundi dit keer. Daar gaat Gassana Romaanse talen studeren aan de Universiteit van Bujumbura. Maar omdat de universiteit daar geen volledige cyclus heeft, krijgt hij een beurs om in 3 jaar zijn licentiaatsdiploma te behalen in België. Op zijn 21ste komt hij terecht in Luik, tijdens de revolutie van mei 68.
J'arrive en Belgique en 1968, au mois de septembre.
Ik kwam in België aan in september 1968. Ik was er cultureel gezien op voorbereid, in die zin dat ik de aardrijkskunde van België beter kende dan die van Rwanda. Ik had ook beduidend meer van de geschiedenis van België en van het Westen geleerd dan van de geschiedenis van mijn eigen regio, van mijn land van afkomst. Ik moet nog preciseren dat ik in Luik ben aangekomen in september 68, op het moment dat de intellectuele revolutie van mei 68 België bereikte. Ik nam samen met mijn kameraden vol enthousiasme en overtuiging deel aan de studentenopstand. Dat heeft mijn integratie in het studentenwereldje bevorderd. Ik ben op een natuurlijke wijze in het militante leven gestapt, zonder er echt bij na te denken. Ik kwam van een land en een regio die getroffen waren door belangrijke politieke schokgolven. Congo kwam amper uit de opstand van Mulele, die 3 jaar had geduurd. Toen ik afstudeerde, vroeg ik me af of ik wel in Burundi wilde gaan werken. Het was de enige plaats waar ik terecht kon. Ik kon niet gaan werken in Rwanda. En ik kon ook niet terug naar Congo, waar er oorlog was. Ik dacht, misschien zal ik mijn studiebeurs blijven delen met mijn broers en zussen totdat ik mijn doctoraat heb afgemaakt.
Ondertussen gaat de situatie in Rwanda erop achteruit en werkt hij actief mee aan de organisatie van een internationaal onderzoek naar de schending van de mensenrechten in Rwanda.
Toen in 1990 de oorlog uitbrak in Rwanda, hielp ik mee aan de oprichting van een gespecialiseerd comité voor de mensenrechten. Om de aandacht van de hele wereld te trekken, organiseerden we veel, echt heel veel activiteiten rond schendingen van de mensenrechten, die toen in 1990 al heel erg waren, en waarvan we vanaf 1993 heel duidelijk zagen dat dit tot een genocide ging leiden. En samen met onze collega's van de Rwandese verenigingen voor de mensenrechten zijn we in januari 1993 ter plaatse gaan meewerken aan het organiseren van het internationaal onderzoek naar de schending van de mensenrechten. Het resulteerde in een uiterst belangrijk rapport in maart 1993. Maar nog de Verenigde Naties, nog de regeringen aan wie we dit rapport hadden gestuurd, hebben er rekening mee gehouden. Het rapport toonde met een volledige, ik zou haast zeggen, verblindende duidelijkheid aan dat een genocide werd voorbereid. Misschien hebben we hen inderdaad verblind door de onweerlegbaarheid van onze bewijzen. Op 8 maart hebben we 3 persconferenties gehouden. 1 in Brussel, 1 in Parijs en 1 in Montreal, als ik me goed herinner. En een week later hebben we er een 4e gehouden in Burkina Faso, in Ouagadougou. Dat was nog in 1993, want we voelden dat het dringend was. Maar het was een maat voor niets.
Welke alarmerende signalen hebben jullie aangegeven in dat rapport over de Rwandese situatie?
D'abord les massacres eux-mêmes, systématiek.
Eerst en vooral de slachtpartijen zelf, die systematisch waren. De moorden op Tutsis, duidelijk georganiseerd door de machthebbers. De slachtpartijen waren gepland en systematisch uitgevoerd door staatsbeambten. Het gebruik van de radio, de officiële radio, Radio Rwanda, en Radio Milcolin, die opgericht was in 1993. Die zette stelselmatig aan tot etnische haat, zette aan tot de vervolging van Tutsis en dan, als laatste stap, tot de genocide. Dat stond allemaal in het rapport.
Incitation genocide. Tout ça était dans le rapport. Autre signe, évidemment, la non-réponse.
Een ander signaal was duidelijk. De overheid trad niet op tegen al dat geweld. Dat kon ook niet. Ze organiseerde het complot immers zelf.
In april 1994 wordt Rwanda geteisterd door verschrikking, door wanhoop, door het onbeschrijfelijke. De genocide van de Tutsis en de slachtpartij van de gematigde Hutus beginnen systematisch. Bijna 1 miljoen mensen worden vermoord in 3 maanden tijd. Op dat moment is Kazana in Brussel en slaat hij alarm waar hij kan. Hij probeert op alle mogelijke manieren de internationale gemeenschap te mobiliseren tegen de wreedheid en de misdaden die volop gepleegd worden.
Nous avons appris pratiquement dans les heures, sinon dans les minutes qui ont suivi le crash.
Toen was er die vliegtuigcrash. Binnen een paar uur, wat zeg ik, een paar minuten na dat ongeluk, hadden we er al weet van. En de dag daarop wisten we dat de slachtpartijen begonnen waren. Ons voordeel was dat ons comité al 4 jaar operationeel was op het moment dat de genocide uitbrak. En dus gaven onze collega's, voor zover ze nog in leven waren, ons informatie door, letterlijk tot hun laatste snik. Sommigen zijn gestorven terwijl ze in gesprek waren met onze collega's. Anderen riepen nog, ze komen eraan, en hun gesprek werd afgebroken. We hadden ook familie als informatiebron. Ik had een broer die professor was aan de Universiteit van Butare, met wie ik tot 15 april contact heb gehad via de telefoon. Later werd zijn telefoonlijn afgesneden. Een week later was hij dood. Vermoord, om precies te zijn. Dat was hard, geloof me.
Welke soort getuigenissen ontving je zoal?
De témoignages affreux.
Vreselijke getuigenissen.
Nous avons reçu des fax de l'hôtel de Milcolin. Extrêmement alarmant. C'était des messages à vous fendre le cœur. Quand quelqu'un vous écrit, je suis à bout.
Later ontvingen we alarmerende faxen uit het hôtel Milcolin. Het waren hartverscheurende boodschappen. Iemand schreef, ik kan niet meer. En niet alleen ik, we zijn met 500. We hebben geen water meer. De intraamwee staan voor het hotel. Over enkele uren ben ik er niet meer. Die is dood, een andere is dood. En die, doe iets.
Particulièrement pénible de le recevoir quand on a soi-même si peu de moyens pour agir. Tout ce que nous faisions, c'était répercuter ces messages le plus largement possible à toutes les autorités dont nous avions les contacts, y compris les autorités françaises.
Het is vreselijk om zo'n berichten te ontvangen. Vooral als je zelf zo weinig middelen hebt om iets te doen. Alles wat we deden, was die boodschappen zo snel en zo wijd mogelijk verspreiden aan alle autoriteiten waar we contactgegevens van hadden, onder wie de Franse overheid. Hoeveel berichten hebben we niet naar het Élysée gestuurd? Ik had hun faxnummer. Zoveel berichten, waaronder die fameuze oproep van Hotel Milcolin. Massa's berichten. De wereld werd overspoeld met onze berichten. Maar ja, het gebeurde in Afrika. In een land zonder groot geostrategisch belang, zonder bodemschatten, zonder olie. Het gebeurde bij de zwarten. Het was de moeite niet voor de westerse grootmachten om hun kinderen bloot te stellen aan de aanvallen van die wilden.
Il y a quelque chose qui me sidère, malgré tout. même si, par ailleurs, sur le plan général, je suis prêt à accepter, vu mon âge et mon expérience, que nous, humains, nous sommes...
Maar er is iets waar ik nog steeds versteld van sta. Ook al ben ik in het algemeen, gezien mijn leeftijd en ervaring, bereid te aanvaarden dat wij mensen zo ongevoelig zijn voor het lijden van anderen, ik kan dat moeilijk accepteren van regeringen, die nog niet eens de slechtste ter wereld waren. Voor mij is die apathie grotendeels een mysterie gebleven.
En nous avons travaillé en nous disant que même quand il était trop tard.
En we bleven doorwerken, ook al dachten we vaak dat het te laat was.
Il ne nous restait qu'une chose.
Er rest ons nog maar één ding: naar de rechtbank stappen.
Bien avant que le génocide nous soit achevé.
En vanaf juni, ruim voor het einde van de genocide, begonnen we de dossiers voor te bereiden voor de processen tegen de verantwoordelijken voor die genocide. De eerste twee klachten werden in juli 1994 ingediend. De genocide was een feit, maar we probeerden het daar niet bij te laten en we begonnen meteen aan de opbouw van het postgenocidaire tijdperk, waarvan we wilden dat het op gerechtigheid zou zijn gebaseerd. Op het uitbannen van straffeloosheid en op solidariteit met de slachtoffers. En op het prachtige principe van de universele bevoegdheid dat België gelukkig in een wet heeft omgezet, maar die toen nog niet werd toegepast. Wij waren de eerste die dankzij de klachten die we indienden de voorwaarden gecreëerd hebben voor de concrete toepassing van dat principe. We hadden het geluk dat we ons als slachtoffers op Belgisch grondgebied bevonden en dat enkele daders van de genocide ook naar België gevlucht waren. En toch had ik er vertrouwen in. Ik geloofde erin. Toen ik in april 2001 aankwam, had ik er het volste vertrouwen in. En ik heb me niet vergist. Het proces heeft plaatsgehad en wel op een opmerkelijke manier. Er kwamen heel wat emoties bij me los die eerste dagen van het proces, door het simpele feit dat ik voor de eerste keer tegenover de twee mensen stond die een belangrijke rol gespeeld hadden in de moord op mijn familieleden. Ik kon ze in de ogen zien. Ik kon observeren. Ik kon luisteren. Het woord dat ik nu op de lippen heb, is heel sterk. Ik zou het willen gebruiken omdat ik denk dat het uitdrukt wat ik toen voelde. Walging. Omdat die mannen feiten ontkenden waaraan ze in mijn ogen schuldig waren. Ik was ontroerd door de moedige gebeurtenissen die ik daarna hoorde. Waaronder die van eenvoudige mensen die speciaal uit Rwanda gekomen waren. Zoals de weduwen van Sovu, waarover je waarschijnlijk al hebt horen praten. Ze verlieten voor de eerste keer hun heuvels. En deze mensen getuigden oprecht, moedig en met een opmerkelijke precisie. Dit proces was belangrijk, eerst en vooral voor het erkennen van de feiten. Justitie heeft iets universeels. Ook al was het een Belgische jury en het Belgische Hof van Assise, ik durf zeggen dat deze instelling toen voor de ganse mensheid heeft gezeteld. Dit proces gaat niet over ons alleen. Het heeft een universele betekenis. Ik denk niet dat het pretentieus is om dit zo te stellen. En ik ben er op een zeer bescheiden manier trots op dat ik aan dit proces heb deelgenomen. Een proces dat recht doet aan de hele mensheid. Ergens toch. En dan was er het moment dat het vonnis werd uitgesproken, om 3:00 ochtends. Wat een vreugde, wat een emotie. Het was de bekroning van een werk van jaren. Een relatieve bekroning natuurlijk, want het proces bracht onze familie niet terug.
Als voorzitter van de Nationale Commissie voor de Mensenrechten in Rwanda heeft Gassana zijn strijd voortgezet in verschillende instellingen. Vandaag is hij adviseur in zaken mensenrechten en voert hij missies uit in Angola en Zuid-Soedan. Enkele jaren geleden keerde hij definitief terug naar Rwanda, waar hij nu twee verenigingen runt. De eerste richtte hij op voor Sassa, zijn gehandicapte dochter. De andere vereniging brengt weeskinderen van de genocide samen in Kigali, Kinderen die een nieuw gezin hebben gevormd met de oudere wezen aan het hoofd.
Ik denk dat leven vechten is. Dat is de belangrijkste drijfveer in mijn strijd. Het is de overtuiging dat niets vanzelf gebeurt. En dat het doel dan ook waardiger is om je eigen steentje bij te dragen, ook al kunnen we op hulp van anderen rekenen. Ik geloof in het humanisme. Ik ben ervan overtuigd dat we niet alleen een geschiedenis, maar ook een toekomst als mens delen. Ik ben ervan overtuigd dat deze toekomst nog moet worden opgebouwd. Omdat de toekomst er niet één zou zijn die er zomaar is of wordt opgelegd, maar dat ze zou bouwen op waarden als broederschap. Niet alleen tussen mensen van dezelfde afkomst, maar als het enigszins kan, tussen mensen van overal ter wereld. Het is erg ambitieus om te zeggen, maar ik denk dat we nu een beetje meer in geloven. We zien het een beetje beter zitten dan vroeger, want zoals ze zeggen, de wereld is een dorp. Een actie hier kan gevolgen ergens anders hebben. Bijvoorbeeld de biobrandstoffen die in Brazilië of in de Verenigde Staten worden geproduceerd, creëren voedselschaarste in Rwanda en Sudan. De interacties zijn nu veel duidelijker dan in het verleden. En dus ook het gevoel dat we een plicht hebben tegenover wat er rondom ons gebeurt. Ook al is dat soms heel ver weg. We hebben er belang bij het te weten. We hebben de plicht om ermee voor te zorgen dat het goed gaat. We zijn met velen om dat vast te stellen. En ik wou dat we ons met meer mensen en met concrete daden zouden kunnen voor inzetten. Ik geloof in menselijkheid als een werkwoord. Dat wil zeggen als een realiteit die elke dag moet worden opgebouwd en waarvoor ik ook verantwoordelijkheid draag. Ik zie het niet als een gegeven dat me voor eens en voor altijd werd aangeboden. Ik weet dat de menselijkheid kan verminderen en kan veranderen in onmenselijkheid. En ik weet ook dat onmenselijkheid weer in het menselijke kan verdwijnen, mits veel tijd, geduld en inzet.
Je n'ai jamais perdu l'espoir. J'ai appris à être réaliste, à ne pas espérer l'impossible.
Ik heb de hoop nooit opgegeven. Ik heb geleerd om realistisch te zijn, om niet het onmogelijke te hopen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat vooruitgang en verandering mogelijk zijn. En dat die vooruitgang niet alleen komt van mensen die geografisch dichtbij zijn, maar soms heel ver weg. Mensen die heel anders zijn dan wij. Het doet altijd zo'n deugd om de menselijkheid te lezen in de ogen van iemand die geografisch en cultureel veraf is. Ik zal altijd de menselijke broederschap wonderbaarlijk vinden. Het is zonder twijfel mijn geluk dat ik zoveel fantastische mensen heb ontmoet. Dat heeft uiteindelijk alle onmenselijkheid die mij is aangedaan, hersteld.
Dat was Gassana Andoba, Leven is vechten. Een reeks uitzendingen verzorgd door RCN Justice et Democratie. Gerealiseerd door Pascaline Adamantidis. Gemixt door Olivier Rutten. Op muziek van Daniel Stokkaert. De vertaling is van Lia Bossaerts en Petra Joos. Verteld door Walter Zinzen en Annelies Hemelsoet en gesteund door het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking. Deze uitzending kwam tot stand met de steun van de Europese Unie, van de Belgische Federale Overheidsdienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.